Hoofdstuk 24. Is God oneerlijk? Het leven is moeilijk, zo begint het boek The Road Less Traveled van M. Scott Peck. Een waarheid als een koe. Als je het boek Job in één zin zou willen samenvatten, zou je iets soortgelijks krijgen. Want de schreeuw, het leven is oneerlijk, klinkt ons van bijna elke bladzijde tegemoet. Oneerlijkheid is voor ons vandaag de dag niet makkelijker te verwerken dan voor Job, duizenden jaren geleden. Denk eens aan de meest vervloekte gebruikte vloek, God, gevolgd door het woordje verdom me. Mensen zeggen het niet alleen als ze veel verdriet hebben, maar ook als hun auto niet wil starten, of als hun sportclub verliest, of als hun picknick verregent. Die krachtterm geeft instinctief het oordeel weer dat het leven eerlijk behoort te zijn en dat God zijn wereld eens wat beter zou moeten organiseren. De wereld zoals ze is, tegenover de wereld zoals ze zou moeten zijn, die constante spanning ontlaat zich in het boek Job. In 3 lange rondes meten Job en zijn vrienden hun krachten in een bokswedstrijd met woorden. Over de belangrijkste regels zijn ze het allemaal eens. God zou degene die goed doen moeten belonen en die kwaad doen moeten straffen. Waarom ondergaat Job, die een goed mens heet te zijn, dan kennelijk zoveel straf? Job's vrienden, die alle vertrouwen in Gods eerlijkheid hebben, verdedigen de wereld zoals die is. Gebruik je verstand, zeggen ze. God zou nooit zonder reden treffen. Je hebt natuurlijk een of andere geheime zonde gedaan. Maar Job weet zeker dat hij dit niet verdiend heeft en hij kan het er niet mee eens zijn. Hij verdedigt zijn onschuld. Maar geleidelijk tast het lijden Job innigste overtuigingen aan. Hoe kan God aan zijn kant staan? Vraagt Job zich af. Want tenslotte zit hij hier nu op een vuilnisbelt, op de puinhopen van zijn leven. Hij is gebroken, wanhopige man, verraden door God. Wend u tot mij, dan zult gij ontzet staan en de hand op uw mond leggen, roept Job uit. In hem broedt een geloofscrisis. Is God oneerlijk? Die gedachte zet alles op de helling waar Job in geloofd heeft. Maar hoe valt alles wat er gebeurd is anders te verklaren? Job kijkt om zich heen of er nog meer voorbeelden van oneerlijkheid te vinden zijn. En hij ziet dat het slechte mensen inderdaad soms voor de wind gaat. Ze worden niet gestraft zoals hij graag zou geloven. En tegelijkertijd ziet hij hoe godvrezende mensen lijden. En heel wat mensen leven gelukkig en voorspoedig zonder ook maar een moment aan God te denken. Job komt er niet meer uit. Als ik eraan denk, sta ik verschrikt en grijpt siddering mij aan. Dat het boek Job zo actueel is, komt omdat ook wij met dezelfde vraagtekens zitten. Jobs snijdende boodschap over de oneerlijkheid van het leven lijkt bij uitstek geschikt voor ons met lijden beladen eeuw. Laten we zijn argumenten eens naar de actualiteit overbrengen. Onschuldige kinderen in de derde wereld verhongeren. Trouwe predikanten zitten in Zuid-Afrikaanse gevangenissen. Christelijke leiders sterven in de kracht van hun leven. Maffiabazen en verwende entertainers treden Gods wetten met voeten voor vuil gewin. Miljoenen mensen in West-Europa lijden een rustig en gelukkig leven zonder ook maar te denken aan God. Job's vragen over deze oneerlijke wereld zijn niet vervaagd. Ze zijn alleen maar harder en scheller geworden. Van een God van liefde en macht verwachten we nog steeds dat hij op aarde bepaalde regels in acht zal nemen. Waarom doet hij dat niet? Het probleem van oneerlijkheid. Iedereen komt in zijn leven op een punt dat hij geconfronteerd wordt met de mysteries die Job deed huiveren van angst. Is God oneerlijk? Voor Jobs vrouw was de conclusie wel duidelijk. Zeg God vaarwel en sterf, was haar advies. Waarom zouden we ons nog langer vasthouden aan een sentimenteel geloof in een liefhebbende God, als zoveel in het leven er tegen spreekt. En in dit Jobstijdperk zijn meer mensen dan ooit het met haar eens. Sommige Joodse schrijvers, zoals Jerzy Kosinski en Elie Wiesel, begonnen met een sterk geloof in God, maar zagen dat in vlammen opgaan in de gaskamers van de Holocaust. Oog in oog, geplaatst met de grofste oneerlijkheid van de geschiedenis, kwamen ze tot de conclusie dat God niet kon bestaan. Toch komt het menselijke instinct vanzelf omhoog. Kosinski en Wiesel ontkomen niet aan een toon van woede, alsof ook zij zich verraden voelen. Ze vergeten de onderliggende vraag waar ons diepgewortelde gevoel voor oneerlijkheid vandaan komt. Op grond waarvan mogen we eigenlijk verwachten dat de wereld eerlijk is? Anderen, die net zo doordrongen zijn van de oneerlijkheid van de wereld, kunnen er niet toe komen het bestaan van God te ontkennen. Ze opperen een andere mogelijkheid. Misschien vindt God ook wel dat het leven oneerlijk is, maar kan hij er niets aan veranderen? Dat is de gedachte van rabbijn Harold Kushner in zijn bestseller Als het kwaad goede mensen treft. Nadat hij zijn zoon aan progeria had zien sterven, kwam hij tot de conclusie dat het zelfs God niet lukte om in deze chaos de touwtjes in handen te houden en dat God een God van recht is en niet van macht. Volgens rabbijn Kushner zit God de oneerlijkheid van deze planeet net zo dwars als wie dan ook. Maar is hij niet in staat om er iets aan te doen? Miljoenen lezers hebben zich getroost met Kushner's visie van een God die weliswaar zwak, maar toch medelijdend is. Maar ik vraag me wel af wat die mensen doen met de laatste 5 hoofdstukken van Job, waarin God zijn eigen verdediging voert. Nergens in de Bijbel vinden we zo'n indrukwekkende beschrijving van Gods macht. Als God almachtig is, waarom koos hij dan voor de beroerdste situatie toen zijn macht in twijfel getrokken werd, om staande te houden dat hij almachtig is? Elie Wiesel zei van de God die Kushner beschrijft: als God zo is, waarom neemt hij dan zijn ontslag niet en laat een bekwamer iemand zijn plaats innemen? Een derde categorie mensen ontwijkt het probleem van de oneerlijkheid door naar de toekomst te kijken, wanneer een alles overheersende gerechtigheid in de wereld gestalte zou krijgen. Oneerlijkheid is een tijdelijke toestand, zeggen ze. De hindoeïstische leer van het karma past dit geloof met een mathematische precisie toe en berekent dat het een ziel 6.800.000 incarnaties zal kosten om ware gerechtigheid te bereiken. Daarna heeft een persoon precies die hoeveelheid pijn en geluk ervaren die hij of zij verdient. Een vierde benadering is het probleem vierkant te ontkennen en vol te houden dat de wereld wel eerlijk is. In navolging van Jobs vrienden houden deze mensen vol dat deze wereld werkt, volgens vaste regelmatige wetten. Goede mensen hebben voorspoed en kwade niet. Dit was de zienswijze die ik had geconstateerd bij de gebedsgenezingsgemeente in Indiana. En ik zie hetzelfde bijna elke keer als ik kijk naar de uitzendingen van religieuze zenders. Sommige evangelisten beloven een goede gezondheid, financiële voorspoed aan iedereen die daar in waar geloof om vraagt. Zulke kwistige beloften spreken de mensen wel aan, maar ze houden geen rekening met alle feiten. Baby's bijvoorbeeld, die al in de baarmoeder met aids besmet zijn, of de lijst van vervolgde heiligen in Foxy's Book of Martyrs, hoe vallen die in te passen in de leer dat het leven eerlijk is? Voetnoot bij deze laatste zin. Een van de apocryfe boeken die onder de eerste christenen in omloop waren, bevat een verhaal van een vrouw genaamd Thecla, een bekeerlinge van de apostel Paulus. Haar geloof zou bestand zijn tegen alle aanvallen. Wilde dieren weigerden haar te eten. Mannen zetten hun verkrachting plotseling niet door. En toen ze haar op de brandstapel brachten, werden de vlammen gedoofd door een plotseling opkomende wolk van regen en hagel. Het boek vond veel ingang, maar men hoeft andere kerkhistorische boeken er maar op na te slaan. En men begrijpt dat het verhaal van Thekla uiteindelijk als apocrief werd verworpen. Einde voetnoot. Ik had niets liever gedaan dan tegen Mac Woodson gezegd: de wereld is eerlijk. En als je dus maar intens genoeg bidt, zal je dochter niet sterven. Maar dat kon ik niet zeggen. Evenmin als ik nu kan zeggen: God heeft Peggy weggenomen om iets wat jij verkeerd gedaan hebt. Beide gezichtspunten vinden we in het boek Job. En beide worden aan het slot van het boek door God verworpen. Er is wel een recordgeloof voor nodig om te bepleiten dat het leven helemaal eerlijk is. Wat we vaker zien is dat christenen niet reageren op de oneerlijkheid van het leven door die vierkant te ontkennen, maar door een beetje water bij de wijn te doen. Net als Jobs vrienden zoeken ze naar een of andere verborgen reden achter het lijden. God wil je iets leren. Je zou niet verbitterd, maar bevoorrecht moeten voelen voor de gelegenheid die je geboden wordt om in het geloof op hem te steunen. Of denk eens aan alle zegeningen die je nog geniet. In ieder geval leef je nog. Of ben je soms een mooi weergelovige? Of je bent in een trainingskamp. Dit is je kans om een krachtig geloof te ontwikkelen. Maak je geen zorgen. God zal niet toelaten dat je boven vermogen verzocht wordt. Of je moet niet zo klagen. Zo verspeel je je kans om geloof aan ongelovigen te laten zien. Of er is altijd wel iemand die er nog slechter aan toe is dan jij. Dank God, ondanks alles. Jobs vrienden boden allemaal een variant op één van deze wijze woorden en ze bevatten allemaal ook wel een element van waarheid. Maar het boek Job laat ons duidelijk zien dat al die goedbedoelende adviezen niets uitrichten voor de persoon die het lijden te verduren krijgt. Het was het verkeerde medicijn, toegediend op het verkeerde moment. Ten slotte is er nog één andere manier om de oneerlijkheid van deze wereld te verklaren. Na alles gehoord te hebben, moet Job wel tot de conclusie komen: het leven is oneerlijk. En dat was precies de samenvatting die ik aan het begin van dit hoofdstuk voor het boek Job geopperd had. Voor Job was het meer een reflex dan een levensfilosofie. En zo vergaat het iedereen die moet lijden. Waarom ik, vragen we, wat heb ik verkeerd gedaan? Een moderne Job. Tijdens het werken aan dit boek wilde ik regelmatig mensen ontmoeten die zich door God verraden voelen. Ik wilde de realiteit niet uit het oog verliezen, de gelaatsuitdrukkingen van teleurstelling en twijfel. Toen het punt aangebroken was dat ik over het boek Job ging schrijven, besloot ik een gesprek te hebben met de persoon wiens leven het meest op dat van Job leek. Ik zal hem Douglas noemen. Ik kende Douglas als een rechtvaardige, net als Job. Niet volmaakt natuurlijk, maar een toonbeeld van geloof. Na jaren studie psychotherapie wees hij een goed betaalde baan af om als hulpverlener te kunnen gaan werken. Een paar jaar geleden begonnen de problemen voor Douglas toen zijn vrouw een knobbeltje in haar borst ontdekte. De chirurgen namen haar borst weg, maar 2 jaar later bleken er uitzaaiingen in haar longen te zitten. Terwijl zijn vrouw streed tegen de verzwakkende bijverschijnselen van chemotherapie, nam Douglas de huishouding en andere ouderlijke plichten waar. Soms kon zijn vrouw geen enkel voedsel verdragen. Ze werd kaal en altijd voelde zij zich moe en kwetsbaar voor angst en depressie. Op een avond, midden in deze crisis, reed Douglas met zijn vrouw en zijn 12-jarige dochter door de stad, toen een dronken automobilist van de rijbaan raakte en frontaal met hen in botsing kwam. Douglas' vrouw kreeg een flinke klap, maar was niet gewond. Zijn dochter had een gebroken arm en haar gezicht werd gehavend door de scherven van de voorruit. Douglas zelf was er het slechtst aan toe. een zware verwonding aan zijn hoofd. Na het ongeluk werd Douglas op de meest onvoorspelbare momenten door hoofdpijn overvallen. Hij kon geen hele dagen werken en soms wist hij niet meer waar hij was en liet zijn geheugen hem in de steek. En wat nog erger was, het ongeluk tastte zijn gezichtsvermogen aan. De coördinatie voor één oog werkte niet meer. Hij zag alles dubbel en kon amper alleen de trap aflopen. Met al deze dingen leerde Douglas leven. Maar met één ding bleef hij problemen houden. Hij kon maar 2 bladzijden achter elkaar lezen. Zijn hele leven was hij een boekenliefhebber geweest. Nu moest hij het doen met de beperkte keuze en het trage tempo van boeken op band. Toen ik Douglas belde en om een gesprek vroeg, stelde hij voor dat we samen zouden ontbijten in een restaurant. En toen het moment was gekomen, bereidde ik me voor op een moeilijke ochtend. Ik had al een stuk of 10 gesprekken gehad en ik had een heel scala van teleurstellingen met God. Als iemand het recht had om kwaad te zijn op God, was Douglas het wel. Net deze week had zijn vrouw het teleurstellende bericht van het ziekenhuis ontvangen dat er nog een plek in haar longen was ontdekt. Terwijl ons ontbijt geserveerd werd, praten we bij over de bijzonderheden van ons leven. Douglas at geconcentreerd en voorzichtig. Dikke brillenglazen corrigeerden iets van zijn oogproblemen, maar het kostte hem wel heel wat moeite om zijn vork fatsoenlijk naar zijn mond te brengen. Ik dwong mezelf om hem recht in de ogen te kijken, terwijl ik met hem sprak, en zijn ongeconcentreerde oog te negeren. Aan het einde van het ontbijt, terwijl we de ober wenkten om nog een kop koffie, bracht ik mijn boek over teleurstellingen met God ter sprake. "Zou je me iets over jouw teleurstellingen kunnen vertellen?" vroeg ik. "Wat jij hebt geleerd, waarmee je iemand anders zou kunnen helpen die een moeilijke tijd doormaakt?" De stilte die volgde leek lang. Hij streek door zijn peper- en zoutbaard en staarde langs me heen. Een ogenblik vroeg ik me af of hij misschien even een blackout had. Ten slotte zei hij: "Om je de waarheid te zeggen, Philip, ben ik helemaal niet teleurgesteld geweest in God." Ik stond perplex. Douglas was verschrikkelijk eerlijk en had altijd de oppervlakkige, van pijn naar fijn kreten van de televisiegetuigenissen afgewezen. Ik was benieuwd naar zijn uitleg. "Dat zit zo. Eerst door de ziekte van mijn vrouw en later vooral ook door het ongeluk heb ik geleerd God niet te verwarren met het leven. Ik ben geen stoïcijn, ik ben net zo diep geraakt als een ieder ander die zoiets meemaakt. Ik ben in staat de oneerlijkheid van het leven te vervloeken en al mijn smart en woede af te reageren. Maar ik ben ervan overtuigd dat God zelf dezelfde gevoelens heeft ten aanzien van het ongeluk en dat hij verdriet voelt en toornig is. Ik geef hem de schuld niet." Douglas ging verder. "Ik heb geleerd om verder te kijken dan de tastbare realiteit van deze wereld en oog te krijgen voor de geestelijke realiteit. Wij zijn geneigd om te denken, het leven zou eerlijk moeten zijn, omdat God eerlijk is. Maar God is niet het leven. En als ik God verwar met de tastbare realiteit van het leven, door bijvoorbeeld een constante goede gezondheid te verwachten, dan stel ik mezelf kandidaat voor een noodlottige teleurstelling. Het bestaan van God, en zelfs zijn liefde voor mij, hangt niet af van mijn goede gezondheid. Om eerlijk te zijn, heb ik na het ongeluk meer tijd en gelegenheid gehad om aan mijn relatie met God te werken dan ervoor." Voetnoot bij deze laatste zin. Het antwoord van Douglas deed me denken aan een uitspraak van Dr. Paul Brandt. Op de vraag: "Waar is God als ik pijn heb?" antwoordde Dr. Brandt: "Hij is in jou, in degene die pijn heeft, niet in iets dat pijn doet." Einde voetnoot. Er lag een diepe ironie in deze situatie. Maanden was ik in beslag genomen geweest door geloofsmislukkingen, op zoek naar verhalen van mensen die teleurgesteld zijn in God. Ik had Douglas uitgekozen als mijn moderne Job en ik verwachtte van hem een bitter protest. Het laatste wat ik verwacht had was een universitaire cursus geloof. Als we een relatie met God ontwikkelen die niet afhangt van de omstandigheden van het leven, zei Douglas, dan zijn we misschien in staat om vol te houden. Als de tastbare realiteit het laat afweten. Het is mogelijk om op God te leren vertrouwen, ondanks alle oneerlijkheid van het leven. Is dat niet waar het eigenlijk bij Job om draait? Hoewel Douglas' strikte scheiding van de tastbare realiteit en de geestelijke realiteit me niet helemaal beviel, vond ik zijn gedachtegang hoogst opmerkelijk. In het uur dat volgde werkten we samen de Bijbel door om zijn ideeën te testen. Gods garanties op het gebied van de tastbare dingen, gezondheid, voorspoed en militaire overwinning, leiden tot niets wat de Israëlieten in staat stelde om geestelijk iets te presteren. En de meeste helden van het Oude Testament, Abraham, Jozef, David, Jeremia, Elia en Daniel, kregen beproevingen te verwerken die veel van die van Job weg hadden. Bij tijden leek in de tastbare realiteit voor elk van hen God op een vijand. Maar allemaal wisten ze hun vertrouwen in hem te bewaren, ondanks de moeilijkheden. En zo ontwikkelde hun geloof zich van een contractgeloof, ik zal God geloven als hij mij goed behandelt, tot een relatie die boven alle moeilijkheden kon uitstijgen. Plotseling keek Douglas op zijn horloge en realiseerde zich dat hij al aan de late kant was voor een volgende afspraak. Snel stond hij op en trok zijn jas aan om te vertrekken. En hij boog zich naar mij toe met deze laatste gedachte. Ga nou eens naar huis en lees het verhaal van Jezus nog eens. Was het leven voor hem eerlijk? Het kruis heeft voor mij voor eens en voor altijd de gedachte teniet gedaan dat het leven eerlijk zal zijn. Douglas en ik waren begonnen met praten over Job en we belanden tenslotte bij de Heer Jezus. Die gedachte liet me niet meer los. In het Oude Testament kreeg een van Gods meest geliefde mensen vreselijk oneerlijkheid te verduren. En in het Nieuwe Testament leed Gods eigen zoon zelfs nog meer. Thuisgekomen nam ik Douglas advies te harte en ik las nog eens de evangeliën door. Ik vroeg me af wat Jezus' antwoord geweest zou zijn op de vraag, is het leven oneerlijk? Nergens kon ik vinden dat hij oneerlijkheid ontkende. Als Jezus een zieke ontmoette, kwam hij nooit met een preek over, je moet ermee leren leven. Wie naar hem toe kwam, genas hij. En zijn keiharde woorden over de rijken en de machthebbers van zijn dagen laten duidelijk zien hoe hij dacht over sociale misstanden. De reactie van de Zoon van God op oneerlijkheid van het leven was net als die van iedereen. Als hij iemand ontmoette die leed, was hij met ontferming bewogen. Toen zijn vriend Lazarus gestorven was, weende hij. En toen de Heer Jezus zelf moest lijden, deinsde hij ervoor terug en vroeg tot 3 keer toe of het niet anders kon. Gods antwoord op het probleem van de oneerlijkheid kwam niet met woorden, maar met een verzoek, met een bezoek, een vleeswording. En in de Heer Jezus hebben we in vlees en bloed het bewijs van Gods gevoelens ten aanzien van oneerlijkheid. Want hij nam het leven met alles erop en eraan op zich. De tastbare realiteit op zijn oneerlijkst. Hij gaf, kortom, het definitieve antwoord op alle verborgen vragen over de goedheid van God. Terwijl ik de evangeliën las, bedacht ik dat als wij allemaal in zijn lichaam zouden leven zoals hij, de zieken helpen, de hongerigen te eten geven, de machten van het kwaad weerstaan, de rouwende troosten en het goede nieuws van liefde en vergeving brengen, de vraag, is God oneerlijk, vandaag de dag niet zo dringend gesteld zou worden. De grote oneerlijkheid. Is God oneerlijk? Het hangt er maar van af in welke mate we God en het leven als identiek zien. Natuurlijk is het leven op aarde oneerlijk. Douglas had gelijk als hij zei dat het kruis dat wel voor altijd bewezen had. De schrijver Henry Nouwen vertelt het verhaal van een familie dat hij kent in Paraguay. De vader, een arts, verhief zijn stem tegen het militaire regime en tegen de schendingen van de mensenrechten. De plaatselijke politie nam wraak door zijn zoon, een tiener nog, te arresteren en dood te martelen. De woedende mensen van het dorp wilden van de begrafenis van de jongen een geweldige protestmars maken. Maar de arts had een andere manier van protesteren in zijn gedachten. Op de begrafenis toonde de vader het lichaam van zijn zoon, zoals hij dat in de gevangenis gevonden had, naakt en met littekens van elektrische schokken en afranselingen, en met brandwonden van sigaretten. Alle dorpelingen defileerden langs het lijk, dat niet in een kist lag, maar op een met bloed doorweekte gevangenismatras. Het was het sterkste protest dat men zich kan voorstellen. Het onrecht werd op een dramatische wijze in het licht gesteld. Is dat niet wat God deed op Golgotha? God zelf zou maar eens moeten lijden, niet u en ik, zeggen zij die wrok tegen God koesteren vanwege de oneerlijkheid van het leven. En op die dag heeft God geleden. Het kruis met het lichaam van Jezus, naakt en gehavend met littekens, bracht alle geweld en onrecht aan het licht. Het kruis openbaarde tegelijkertijd wat voor een wereld we hebben en wat voor een God we hebben. Een wereld van grove oneerlijkheid en een God van opofferende liefde. Niemand wordt verdriet of teleurstelling bespaard, ook God niet. Jezus bood geen onschendbaarheid, geen ontsnapping uit de oneerlijkheid, maar veeleer de weg er doorheen. Zoals Goede Vrijdag alle hoop de grond inboorde dat dit leven eerlijk zou behoren te zijn, zo volgde Paaszondag met zijn opzienbarende verlossing van het raadsel van de wereld. Uit het duister scheen een helder licht. Ons oorspronkelijk verlangen naar eerlijkheid is hardnekkig en terecht. Wie van ons verlangt soms niet naar meer gerechtigheid in het hier en nu? Ik geef het toe. In mijn hart verlang ik naar een wereld zonder teleurstellingen. Een wereld waarin mijn artikelen altijd in goede aarde vallen en mijn lichaam niet verouderd en verzwakt. Een wereld waarin mijn schoonzuster geen kind met een hersenbeschadiging ter wereld brengt en waarin Peggy Woodson een mooie oude dag heeft. Maar als ik mijn geloof laat afhangen van zo'n foutloze wereld, zal mijn geloof het laten afweten. Zelfs de grootste wonderen lossen de problemen van de aarde niet op. Alle mensen die lichamelijk genezen worden, gaan uiteindelijk toch dood. Wat we nodig hebben is meer dan een wonder. Wat we nodig hebben is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En voordat we die hebben, zal de oneerlijkheid niet verdwijnen. Een vriend van mij, die worstelde om te midden van pijn en verdriet te geloven in een liefhebbende God, gooide eens het volgende eruit. Gods enige verontschuldiging is Pasen. Dat is een ruwe, weinig theologische taal, maar in dat ene zinnetje ligt een onontkoombare waarheid. Het kruis van Christus mogen het kwaad overwonnen hebben, het heeft de oneerlijkheid niet overwonnen. Daarvoor hebben we Pasen nodig. Eens zal God alle tastbare realiteit op de juiste plaats stellen onder zijn regering. Maar zolang het nog niet zo ver is, is het goed om te bedenken dat het vandaag Stille Zaterdag is. Citaat van Frederik Buchner. De opdracht om God lief te hebben, alleen al, laat staan in de woestijn, is als de opdracht om beter te zijn als je ziek bent. Om te zingen van vreugde als je sterft van de dorst. Om te rennen als je benen gebroken zijn. Maar niettemin is het de eerste en het grote gebod. Zelfs in de woestijn, vooral in de woestijn, zul je hem lief hebben. Einde citaat. Tekst uit Job 42 vers 3. Ik verkondig zonder inzicht dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Einde hoofdstuk 24.